Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. We zingen samen het 8e vers uit Psalm 26. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan die de Heer Jezus heeft gegeven. En aansluitend zingen we uit Psalm 15 het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? En we zingen ook het tweede vers uit Psalm 15. 1 en 2 uit Psalm 15 na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods woord vanmorgen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Exodus. We lezen uit het 25e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. Exodus 25, de verzen 1 tot en met 9. En daar lezen we Gods woord als volgt. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggend: spreek tot de kinderen Israëls dat zij voor mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn heffoffer nemen. Dit nu is het heffoffer, het welk gij van hen nemen zult: goud en zilver en koper. Als ook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar en rood geverfde ramsvellen en dassenvellen en sittimhout. Olie voor de luchter, specerijen voor de zalfolie en tot roking welriekende specerijen. Sardonyxstenen en vervullende stenen tot de efod en tot de borstlap. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. naar al wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gij lieden dat maken. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en een bid om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie, ook vanuit dit gedeelte van Gods woord, en om samen de voorbeden te doen. In eerste plaats voor zuster Amersfoort Veilbrief, die de afgelopen week begonnen is met de radiotherapie die zij moet ondergaan. En we willen zuster J. Overdijk Heemskerk aan de Heere opdragen. U heeft gezien, ze moet voor de 6e keer een operatie aan de knie ondergaan. En we bidden of die operatie goed mag verlopen, maar bovenal ook dat ze er nu blijvend baat bij zal mogen hebben. Laten we samen bidden. Heere, we hebben zojuist gezongen. Wie zou nou bij u in uw tent mogen verkeren? Wie zou daar nou mogen wonen? U die heilig bent, u die rechtvaardig bent, u die een ontoegankelijk licht bewoont omdat u zuiver bent, zonder enige smet of zonde. En dat kan van geen mens gezegd worden. U openbaart uzelf in uw woord als een verterend vuur. Zelfs tot in het Nieuwe Testament, al is Christus gekomen en al heeft hij zijn offer gebracht. Dan nog is de verkondiging ook aan de gemeente van het Nieuwe Testament: wees heilig, want ik ben heilig. En onze God is een verterend vuur. Want buiten dat offer, heren, kunnen wij voor u niet bestaan. En tegelijkertijd in uw woord dat andere wonder. Ik ben de heilige in het midden van u. U zoekt woning te maken onder een zondig volk. U wil wonen te midden van een volk dat naar u niet vraagt. U begint. Het is uw genade. Ook vanmorgen, als wij hier in de kerk gebracht zijn, gekomen zijn, dan hebben we daar zelf een bepaalde actie toe genomen, heren. Maar als we heel eerlijk zijn en het ook voor uw aangezicht willen belijden, dan is het uw hand die hier een plaats gegeven heeft om u te ontmoeten. Waar u begonnen bent eens. En waar u nog steeds doorgaat met het werk van de verkondiging van dat evangelie. Dan is het uw hand geweest die door middel ook van de koster de deuren van dit huis heeft open laten zetten en alles in gereedheid heeft gebracht, zodat we naar binnen konden gaan. Dan is het uw hand geweest dat we hier onze plek hebben kunnen opzoeken en dat het woord hier ligt om verkondigd te worden. En heren, dat geeft hoop. En dat geeft verwachting. Heren, dat lokt uit tot het gebed, maakt u ook plaats in ons hart en leven voor uzelf. Want dat is toch wat u zoekt. Dat is toch tenminste wat de kerk en het gebouw van de kerk en de banken in de kerk en de preekstoel in de kerk uitdragen. En aan ons laten zien: de Heere uw God wil plaats maken in uw leven om er te wonen. Heren, dan bidden wij u of u deze dienst zou willen gebruiken als een instrument in de handen van uw Heilige Geest om inderdaad dat werk te gaan doen, daar, in de harten van degene bij wie er nog geen plaats is voor u. We danken u dat ze in de kerk gekomen zijn. Want Heer, dan bevinden ze zich toch op de plek waar u deze dingen wil gaan werken. Dat u de onbekeerde harten wil aanraken en wil vernieuwen. En dat uw levens waarin u ergens toch aan de rand staat, aan de rand van de ochtend misschien alleen, toch in het middelpunt wil komen te staan. En dan bidden we of u dat wil werken op een wijze dat het niet tegen te houden is, onwederstandelijk door uw Heilige Geest mensen inwint en een gewillig hart geeft. Maar Heer, ook bij degenen die met verlangen zijn opgekomen, misschien ook wel met angst en beven, Misschien in twijfel, misschien aangevochten, maar misschien toch ook met een hart dat niet weg kon blijven bij u en verlangt om uw stem te horen, om vanuit uw hand voedsel te ontvangen voor de reis. Heere, wil dan ook dat werk met uw geest doen. Door ons te zien, door harten te laten zien op de gewilligheid bij u en op de macht en de majesteit van u om al dat werk te doen, van begin tot eind. En dat u dat werk ook metterdaad doet. En dat u met dat volk mee wil de woestijn door het beloofde land in. Heer, u weet hoe het in ons hart ligt. En daarom bidden we of u zo met uw geest wil werken, dat de prediking ook van vanmorgen en het begin van deze serie van de prediking in ons hart vrucht zal dragen, in ons leven vrucht zal dragen. Vrucht van geloof en bekering, van verwondering en vreugde, van heiliging van ons bestaan, van verlossing en rechtvaardiging. Ja, de vrucht dat ons leven is, tot eer van uw naam. Verheerlijk Christus, Heere, zoals u dat gedaan hebt in het Oude Testament al. Verheerlijk hem ook voor ons. En laat uw geest het uit hem nemen en het ons verkondigen en uitdelen, opdat we aan hem verbonden worden door een waar geloof. En uit hem leren leven door dat ware geloof. Opdat zo ook iets afstraalt van uw heiligheid in ons leven. Heren, we kunnen hier zitten met heel verschillende gevoelens, verschillende situaties, omstandigheden van vreugde en van dankbaarheid. Als we de laatste dienst die we hier hebben meegemaakt of mee konden maken, afgelopen vrijdag, het huwelijk bevestigd mocht worden van Arie en Noortje Varkenvisser, dat u uw zegen wilde geven, dat u uw woord hen mee wilde geven. Heren, dan bent u die goede en barmhartige God die ook maar steeds wil omzien naar ons en alles wil toezeggen en geven wat nodig is. En met die vreugde kunnen we hier ook vanmorgen zitten. We kunnen ook met zorgen hier zitten, heren, vanwege bepaalde omstandigheden in ons leven, van rouw, van verdriet, van overlijden. Dichtbij, verder weg. Van zorgen om onze gezondheid. Heren, we dragen in het bijzonder aan u op onze zuster Amersfoort Veilbrief, die op haar hoge leeftijd nog een ingrijpende medische behandeling moet ondergaan. Die de afgelopen dagen goed mocht verlopen, maar wel zijn gevolgen heeft, die ook merkbaar zijn. We bidden, heren, of u haar wil ondersteunen en nabij wil zijn steeds als ze naar het ziekenhuis moet om die behandeling te ondergaan. Maar ook daarna, als die behandeling zijn uitwerking heeft en ze daar misschien ook wel last van heeft, hinder van ondervindt, ontfermt u zich over haar, geef dat ze steeds mag ondervinden dat u nabij bent. Naar en in en weer uit het ziekenhuis weg. Thuis ook. Heere, zegen de behandeling, dat ze daar baat bij mag hebben. En dat de zorgen die gerezen zijn door deze behandeling weggenomen mogen worden. Datzelfde bidden we voor onze zuster Overdijk. Heere, opnieuw. En dan niet voor de tweede of de derde keer, maar voor de zesde keer. Een ingreep aan dezelfde knie. Heere, dat zijn ook wel dingen, niet alleen maar waar we tegenop kunnen zien, maar ook wel wat moedeloos van kunnen worden. Zal het deze keer dan afdoende zijn? En weer een traject van herstel en revalidatie. Heren, we bidden of u haar in de gang naar het ziekenhuis wil ondersteunen. Dat ze deze zorgen, deze vragen, deze onzekerheden bij u kwijt kan. En dat ze zich door u gesteund en getroost mag weten. Zie, ik ben met u. Al de dagen, ook voor de zesde keer. Maar we bidden u met klem, heren, of deze ingreep dan echt afdoende zal mogen zijn. En dat het herstel zo voorspoedig zal zijn, dat dat herstel ook blijvend zal wezen. En dat ze bij deze operatie echt gebaat zal zijn. Heren, zo dragen we haar aan u op. Alle die haar lief zijn, die meeleven in ditzelfde traject. Heren, ontfermt u zich en weest u nabij. Het is immers alles aan uw zegen gelegen. We bidden voor degenen die thuis met ons meeluisteren. U kent de redenen waarom ze niet op konden gaan naar uw huis. Misschien wel het verlangen hadden, maar door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd. Heren, geeft u ook thuis uw zegen over de bediening van dat evangelie. We bidden of alles in deze dienst mag lijken op die hemelse eredienst. Dat ons zingen mag samenstemmen met de lofzang van de engelen. Dat ons geven van onze gaven straks met een gewillig hart mag gebeuren uit de verbondenheid aan U, Heer Jezus, die alles gaf. Dat onze gebeden mogen zijn als opgenomen in Uw voorbeden, Heer Jezus, die volmaakt is. En dat onze dienst in de bediening van de verzoening mag zijn, dat bloed dat van het altaar komt. En de dank die U gebracht wordt als de reuk die opstijgt van het gouden reukofferaltaar. Om zo voor Uw aangezicht te leven, zoals U het heeft bedoeld. Als schepselen uit Uw hand, tot Uw eer. Weer dan de boze uit het midden van ons, die altijd zal proberen om de aardse eredienst te verstoren en af te laten wijken van de hemelse eredienst. Heere, sta hem niet toe, breek zijn koninkrijk verder en verder af. En bouw het uwe op en voeg er ook vandaag toe die zalig worden. Gedenk de kinderen, als zij ook mee gaan luisteren naar onderwijs vanuit het Oude Testament met veel verschillende dingen, veel verschillende elementen, dat ze er iets van mogen begrijpen, onthouden, voor zich zien. Maar ook de kinderen op de oppas, heren, de kleinste. Wilt u ook hen goed en nabij zijn? We bidden u dat in de vergeving van onze zonden, om Christus wil en uit genade alleen. Amen. We zingen een andere psalm die betrekking heeft op Gods huis. Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 48, het eerste en het vierde vers. Psalm 48, vers 1 en vers 4. U krijgt dan ook gelegenheid om aan de Heer uw gaven te geven met een gewillig hart. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de zending. De derde is een extra collecte bestemd voor de kerk en de busjes bij de uitgang zijn voor het adoptiefonds. De tekst waar we vanmorgen bij bepaald worden, wordt gevormd door het achtste en het negende vers van Exodus 25. Exodus 25, de versen 8 en 9. En zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Naar al wat ik u tot een voorbeeld van de tabernakel en een voorbeeld van al deze gereedschap wijzen zal, even alzo zult gij lieden dat maken. Lieve gemeente, we willen vanmorgen een begin maken met het luisteren naar het onderwijs dat God geeft. In de eerste instantie aan zijn volk Israël in het Oude Testament, maar via het Oude Testament en het Nieuwe Testament dan ook als onderwijs aan ons. Omtrent de plaats, omtrent de bouw, omtrent de functie, omtrent de materialen en de voorwerpen van de tabernakel. U vindt de beschrijving van de tabernakel en hoe die gemaakt werd in de hoofdstukken 25 tot en met 40 van het boek Exodus. Want God had dat volk uitgeleid uit Egypte, verlost uit de slavernij. En dat was het wonder op zich natuurlijk. Dat ze bevrijd werden, dat God hen de vrijheid teruggaf. Maar God verlost altijd met een doel. God stelt in vrijheid met een doel. Want hij wil, als hij dat volk uitgeleid heeft, ook met dat volk op weg. Hij wil bij dat volk zijn. Hij wil dat volk leiden. Hij wil dat volk brengen in het beloofde land. En om in dat beloofde land met zijn volk te wonen. Het doel van de verlossing uit Egypte is dat God met zijn volk in vrijheid zal wonen in het beloofde land. En ik trek gelijk maar even de lijn door naar ons leven vandaag de dag. Dat is ook een reis. Wij zijn ook op weg. Voor ons ligt ook de eeuwigheid waar we naartoe op reis zijn. En God wil zondige mensen verlossen uit het diensthuis van de slavernij, uit de zonde. En op die reis in het midden van hen zijn, om ze straks op de nieuwe aarde als zijn volk te mogen hebben en zij met hem. Dat heeft de Heer Jezus toch gezegd, het vaderhuis met de vele woningen. Daar naartoe is het volk van God op weg, naar het vaderhuis waar hij zelf woont, om eeuwig bij hem te mogen wonen. Maar dat volk is nu nog onderweg. En met dat volk wil hij onderweg contact hebben, gemeenschap onderhouden. Hij wil ze leiden. Hij wil ze leren. En de lessen die we krijgen uit de tabernakel, uit allerlei details van die tabernakel, die lessen geven ons inzicht in hoe de Heere dat contact met zijn volk wil onderhouden, wat nodig is. En hoe die relatie, om het dan maar zo te noemen, in stand gehouden kan worden. De tabernakel gaat ons tonen de weg waarlangs God met zijn volk omgaat en het volk met God omgaat. En dat begint met de opdracht tot de bouw van die tabernakel. Dat vraagt vanmorgen onze aandacht. Het thema voor de preek is ook de opdracht tot de bouw van de tabernakel. En uit de veelheid die je daaruit kunt opmaken, drie gedachten. Als God die opdracht geeft, dan zegt dat iets over Gods wil. Dan zegt dat iets over Gods plaats. Dan zegt dat iets over Gods eer. De opdracht tot de bouw van de tabernakel, Gods wil, Gods plaats, Gods eer. De bouw van die tabernakel wordt opgedragen aan de Israëlieten. We hebben dat gezien in het tweede vers. Spreek tot de kinderen Israëls. Niet alle volken krijgen die opdracht. Dat verbondsvolk krijgt die opdracht. Dat volk dat verlost is uit Egypte krijgt die opdracht. God droeg de bouw van de tabernakel op aan hen die in de nacht van het oordeel hadden geschuild achter het bloed van het paaslam. Bij die tiende plaag. die dat paaslam hadden genomen en het hadden bereid volgens de wijze die God had aangegeven, en in die nacht achter die deurposten bleven waar het bloed aangestreken was, en na die plaag waren uitgeleid uit Egypte en door de Schelfzee waren geleid en toen de woestijn in. Een plek waar ze afhankelijk zijn van God. Een plek waar ze gehoorzaam moeten zijn aan de weg die de Heer wijst, want zij zelf weten de weg niet. Een plek waar ze moeten leren vertrouwen op de Heer. En voor dat gehoorzamen, voor die afhankelijkheid, voor dat vertrouwen, hebben ze de tabernakel nodig. En ik zei al, ons leven is ook te vergelijken met een reis, en voor sommigen ook echt wel door de woestijn. En als je het vergelijkt bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat we daarvan weten, is het hier op aarde ook een tranendal. En hebben we ook diezelfde dingen te leren als afhankelijkheid, vertrouwen, gehoorzaamheid. En dan geeft de tabernakel ons ook in het Nieuwe Testament onderweg naar het Vaderhuis. Als we door het bloed van Christus gereinigd en gered en verlost zijn. Als we door het geloof gewerkt door de Heilige Geest aan hem verbonden zijn. Als we uit het oordeel van de slavernij van de zonde verlost werden en behouden zijn door Christus, geeft dat die tabernakel ons ook onderwijs, veel onderwijs. Hoe dan met God te leven? En daarom zijn die lessen van de tabernakel zo belangrijk. Die tabernakel is een afspiegeling van de hemelse eredienst, is een symbool van Christus, vertelt ons wat er komen gaat. En wil ons helpen bij de oefening van de omgang met de Here. En die oefening hebben we toch nodig. En ik zeg het allereerst maar tegen de kinderen van God. Die oefening met God hebben we toch nodig. Als je geen kind van God bent, is er ook geen omgang met de Here. Maar dan is er dus een oproep vanuit de tabernakel om je te bekeren en die oefening te zoeken. Maar als onze oefening met de omgang met God, in zijn woord en in het gebed, als je daarin verslapt, als je daarin laks wordt, als je dat achterwege laat, als je dat veronachtzaamt, dan gaat je geestelijk leven achteruit. Als je niet bij de tabernakel blijft en bij de lessen van de tabernakel blijft, dan kwijnt het geestelijke leven. En wat er dan gebeurt? Nou, je ziet het in Israël met de voorbeelden uit de geschiedenis. Als ze niet dicht bij de tabernakel blijven, als ze niet dicht blijven bij de oefening, bij de gemeenschap met God, dan wordt dat volk net als de heidense volken. Dan gaat hun leven zo gemakkelijk lijken op mensen die niet in God geloven. Dan komen de dingen in het leven die zo gemakkelijk precies hetzelfde zijn als de onkerkelijke mensen. En daarin geeft de tabernakel ons ook heel veel praktisch onderwijs. Omdat God in die oefening met Israël via die tabernakel zich bekend maakt en zijn wil bekend maakt en zichzelf openbaart en hoe de dingen gerangschikt moeten zijn. Ik hoop dat ik daarmee heb aangegeven hoe belangrijk die lessen van de tabernakel zijn. Levenslessen voor het geestelijke leven en voor het praktische leven ook van alle dag. Dan spreekt de tabernakel in de eerste plaats ervan dat God bij de zijnen wil wonen. En dat hij met hen de gemeenschap wil onderhouden. Want God zegt tegen Mozes dat er een tent gemaakt moet worden. En dat volk zelf is op reis. Dat woont zelf in tenten. Want die moeten afgebroken kunnen worden en weer een stuk verder neergezet kunnen worden. En dan zegt God, dan wil ik mee. Ik wil ook in een tent. En ik wil ook in een tent die meegenomen kan worden en die op de volgende plaats weer in uw midden opgezet kan worden. God bepaalt dat zijn woning een tent zou zijn. En daarin kijken we God in het hart. Hij wil bij de mensen zijn. Hij wil bij dat volk Israël zijn. En het wordt nog heerlijker straks in het Nieuwe Testament als Johannes ons dat verkondigt. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En het woord wat hij daar gebruikt in het Grieks betekent letterlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. En als hij in hoofdstuk 14 van Johannes zelf zegt, de Heer Jezus, we zullen naar hem toekomen en we zullen bij hem intrek nemen. En nog meer, richting de toekomst, openbaring 21. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Die hele tabernakel ziet al op de toekomst dat God eeuwig met zijn volk zal zijn. Dat met dat doel zoekt God zondaren. Om ze te vinden in hun verlorenheid, om ze te redden uit hun verlorenheid, om ze te reinigen, om ze te heiligen, om ze straks te verheerlijken in zijn heerlijkheid. En met dat doel laat hij dat evangelie verkondigen. Met dat doel kwam Christus naar deze aarde om te zoeken en te behouden wat verloren is. En met dat doel gaf de Heer Jezus zijn lichaam aan het kruis, opdat hij een volk zou hebben dat bij zijn vader zou horen en bij wie zijn vader en hij zelf door de geest zouden kunnen wonen. Het doel van de verlossing is dat God een volk zal hebben dat hem lief heeft, omdat hij hen eerst heeft lief gehad en waarbij hij kan wonen en dat gewillig bij hem is. En als je het 29e hoofdstuk opslaat en dan het 46e vers leest, dan zie je het daar ook staan waar de Heere zegt: en ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit Egypteland uitgevoerd heeft, opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere, hun God. Hij heeft zijn volk verlost om in het midden van hen te wonen. Om de omgang met hen te hebben. Om de geestelijke band met zijn schepsel weer te maken. En verlossing denken we natuurlijk heel vaak en heel snel als eerste aan verlossing van het oordeel en van de hel. En dat is ook zo. En dat is ook een geweldige gave. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, is het lied. Vrijgekocht, losgekocht, bevrijd. Maar dat lied gaat verder. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en gij hebt ons voor God gemaakt tot priesters en koningen. Dat is het doel van het verlost zijn, om in die priesterlijke relatie tot God te komen. In die koninklijke band met hem opgenomen te worden. Die vertrouwelijke omgang. En dat begint bij de bekering in ons leven. Dat begint bij het geloven. Dat begint met luisteren en gehoorzamen en vertrouwen en volgen. En dat wordt zichtbaar. Dat wordt zichtbaar op de weg naar het beloofde land. Voor Israël is die tabernakel een toevlucht op hun reis. En voor de Nieuwtestamentische kerk, voor de Nieuwtestamentische gemeente is op reis naar de eeuwigheid de kerk, de toevlucht, waar Christus verkondigd wordt. De Heere wil dus in een tabernakel wonen bij de Israëlieten. Hij wil dat. Dat is genade. Dat is echt genade. Dat had dat volk van geen kant verdiend. Want in dat 32e hoofdstuk blijkt dat zo duidelijk. Dan blijft Mozes te lang weg naar de zin van het volk. En dan gaan ze naar Aaron toe en dan zeggen ze: hier heb je onze oorringen en heb je goud en onze armbanden. En maak voor ons een afgod, maak voor ons een beeld van de God die ons uitgeleid heeft uit Egypte. En dan staan ze daar uitzinnig omheen te dansen, terwijl God zijn wet aan hen wil geven. En toen maakte het volk zich waard dat God hen zou loslaten en in die woestijn zou laten en om laten komen. En het was op de voorbeden van Mozes de middelaar: Heere, schrap mij maar uit uw boek. Nee, Mozes, dat gaat niet. Maar Heere, verlaat uw volk niet. Wat zullen de heidenen wel niet zeggen? Hij heeft ze alleen maar uitgeleid uit Egypte om ze om te laten komen in Israël. Waar is, om Israël om te laten komen in de woestijn. Waar is dan uw eer? Denk aan uw naam. En op grond van die voorbeden heeft de Heere zijn volk niet losgelaten. Maar wilde die nog wonen te midden van dat volk in die tabernakel. En op grond van de volmaakte middelaar, de Heer Jezus Christus en zijn voorbeden, wil de Heere wonen te midden van een zondig volk en ze niet loslaten. Omdat de Zoon bidt: Vader, ik wil dat zij bij ons zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Al hebben ze het van geen kant verdiend. Maar God wil bij zijn volk wonen. En als God wil, en als God dat bekend maakt dat hij bij zijn volk wil wonen, dan vertelt hij ook de plaats waar hij wil wonen. Als de Israëlieten hun tentenkamp op gaan zetten, en dan neem ik ook maar even de gegevens erbij die u kunt vinden in nummer 2 en 3... Als dat volk ergens hun kampement op gaat slaan, dan staat de tabernakel in het midden. En in elke windrichting staan 3 stammen. In het noorden Dan en Aser. In het oosten Juda, Issachar en Zebulon. En in het zuiden Ruben, Simeon en Gad. En in het westen Efraïm, Manasse en Benjamin. En al die tenten vormden een grote cirkel rond de tabernakel. En om de tabernakel heen was nog een kleinere cirkel voor de priesters en de levieten. In het noorden de zonen van Merari, dat waren levieten. In het oosten Mozes en Aaron en de zonen van Aaron, de priesters. In het zuiden de zonen van Kehat, ook levieten. En in het westen de zonen van Gerson, ook levieten. En als ze verrijsden, dan ging de tent in het midden. Alles in dat volk Israël was gecentreerd rondom de tabernakel. En dat betekende dat als ze ergens hun tenten gingen neerzetten, dat eerst de plaats bepaald moest worden waar de tent van God moest neergezet worden. En daarna de tenten van de Israëlieten. Iedereen snapt. Als je zo'n ijverige Israëliet had, die dacht, oh, we gaan hier stoppen. Even kijken, nou, ik vind dit eigenlijk wel een mooie plek om een tent neer te zetten. En die begon ijverig zijn tent in het woestijnzand vast te maken en op te bouwen. En dan ineens kwam hij tot de ontdekking dat hij in de weg stond. Omdat dat te dichtbij de tabernakel was. Of omdat hij op de plek stond waar de tabernakel moest staan. En dan moest hij de boel weer afbreken. Als God wil dat hij te midden van zijn volk woont, dan betekent dat eerst plaats maken voor de tent van God. God in het midden. God in het middelpunt van Israël. En God wil ook dat ze hem in het middelpunt zetten. Ziet u de geestelijke les? Ik vat het samen met een paar woorden, de geestelijke les. God in het midden. En ik laat u daar even over nadenken wat dat betekent voor uzelf. God in het midden. En in de tabernakel gaat het allemaal om Christus in het midden. En als de Heer Jezus opstaat uit de dood en verschijnt aan zijn discipelen, dan kwam hij in hun midden. En als Jezus belooft dat waar 2 of 3 samenkomen in zijn naam, daar ben ik in het midden. En als we een blik krijgen over de schouder van Johannes in de hemel in Openbaring, dan wordt Christus in het midden gezien. In verleden, heden en toekomst is God het midden. Staat God in het midden van uw en jouw bestaan? Is God zelf in Christus het middelpunt? Laat ik het ook vragen voor ons als gemeente. Is Christus het midden van onze gemeente? En natuurlijk, het is een goede wens en een goed gebed om te bidden of de Heer wil toevoegen en dat de gemeente zou mogen groeien. Hoe meer mensen onder het evangelie komen, hoe beter dat is. En dat we naar buiten gaan en mensen trekken met dat evangelie. Maar de eerste opdracht is voor als gemeente om Christus in het midden te zetten. Het middelpunt te laten zijn van onze eredienst. In het midden te zijn van ons leven. God in het midden, in onze huizen. Hoe zijn onze huizen gerangschikt? Nou, dan heb ik het maar heel even over het interieur. In sommige huizen is het interieur zo gerangschikt, de stoelen en de banken, dat je ziet wat de belangrijkste plek is in die kamer. Wat het middelpunt is van die kamer. Een scherm, een modern altaar waar onze kostbare tijd aan wordt geofferd. Ja, de tabernakel geeft ook praktisch onderwijs voor je interieur. God in het midden. En ga eens na in uw en jouw leven. Zijn er dingen in je leven die anders gerangschikt moeten worden? Misschien heel praktisch. Maar ook in de keuzes die je maakt. God wil bij zijn volk wonen. Wat een onvoorstelbaar wonder. Maar dan bepaalt hij ook de plek waar hij wil wonen. In het midden van ons hart en leven. Bouwen we ons leven op met hem ergens aan de rand? Of bouwen we ons leven rondom hem? Is hij het midden van de zondag? Ja, de tabernakel gaat ons ook wat zeggen over de beide diensten op de zondag. Echt waar. En dat niet om mensen links of rechts een tik uit te delen, maar omdat God in zijn genade zegt, ik wil bij u wonen. Ik wil u bij mij hebben. En niet alleen maar aan de randen wanneer het u uitkomt, maar ik wil het middelpunt zijn van uw tijd, van uw dag, van uw leven. Want ik wil u alles geven. En jongelui, als je straks je leven inricht, dan moet je tijdig de plek van de Here in je leven weten. Niet als die Israëliet die alvast begint aan zijn tent te bouwen en de dingen al neerzet en in zijn tent allerlei spulletjes al neerzet en dan tot de conclusie moet komen dat hij in de weg staat en dat hij de boel af moet breken. Als je je leven op een verkeerde wijze opbouwt, dan kan God tot je komen en zeggen, ja, dat moet echt weg. Want het staat mij in de weg. Het moet anders gerangschikt worden. Want anders is er geen gemeenschap met mij mogelijk als de dingen niet op de juiste plek staan in je leven. Dan is er geen contact met Christus mogelijk als je leven verkeerd is ingedeeld. En als je straks gaat solliciteren naar een baan en je ziet de voorwaarden staan en je ziet wat er tegenover staat, wat je kan verdienen en je solliciteert misschien naar een betere positie, waarin je meer kan verdienen. Maar als daarbij komt te staan dat je dan misschien ook wel op de zondag moet gaan werken of dat je dingen zodanig druk bent en je agenda zodanig gevuld wordt dat er van de omgang met God eigenlijk geen sprake meer kan zijn en dat er in de gemeenschap der heiligen, in de gemeente, geen tijd meer overblijft. Of dat je, als je dat wel eens hoort, er niemand meer te vinden is voor een ambtelijke functie in de kerk, want ze zijn allemaal zo druk en op de zondag moeten we uitrusten, want we zijn de hele week al zo druk geweest en twee kerkdiensten wordt dan te veel. Dan staan de dingen verkeerd. En als God in ons midden komt, de heilige God, die alles gaf in zijn zoon, en zijn zoon die alles gaf wat hij had om in het midden van ons leven ons te redden en te reinigen en te verlossen tot de eeuwige zaligheid. Als hij het midden van mij geworden is, wat ga ik dan doen met zo'n sollicitatie? Dan gaat mijn hart zeggen, dat gaat niet. Want dat zijn spullen die op de verkeerde plek komen te staan. Daar is God en daar is Christus. En dat moet weg. Alles wat in de weg staat voor God en Christus. En dat kun je betrekken op je studie. Dat kun je betrekken op je hobby. Dat kun je betrekken op je sport. Wat als de wedstrijden en de trainingen die je beoefent, die je zelf doet, of die je kijkt misschien, God naar de rand toe drukken. De keuze moet bepaald worden door God. Die heeft gezegd, ik wil in het midden van u wonen. En dat vraagt gehoorzaamheid, ja. Dat is het meest simpele antwoord, gehoorzaamheid. En wat op de verkeerde plek staat, moet afgebroken worden. Heden. Heden, niet morgen. En als mensen om je heen vragen, wat ga je nou doen? Ga je het interieur veranderen? Ga je de ding op een andere plek zetten? Ja, ik ga de ding op een andere plek zetten. Heden. Als iemand zou zeggen, ga je nou weer naar de kerk? Ja, heden. Heden. Want God zegt, ik wil in het midden van u wonen. En dat zegt iets over mijn sport, mijn hobby, mijn vrije tijd, mijn gezinsleven, mijn huwelijksleven, mijn werk. Nou, worden onze keuzes bepaald door God in het midden. En er komt nog een nadere bepaling bij, zou je kunnen zeggen. Want ik weet, en die zijn er onder ons ook, die ook op een bepaalde manier heel goed dingen kunnen combineren. En ik bedoel dat positief. Die door de weeks, om het maar dat zo te noemen, door de weeks nog eens wat luisteren. Een preek luisteren of nou, tijdens de afwas, tijdens de strijk, tijdens dat je in je cabine zit. En dat is goed. Dat is helemaal niet verkeerd. Als je op weg bent naar Apeldoorn voor een vergadering, dan zet je ook wel eens een preek op. Maar toch, je moet ook op het verkeer letten, toch? Is dat de onverdeelde aandacht van je ziel voor de stem van God? Natuurlijk, het is goed, ik krijg er niks kwaads van, maar ik vraag alleen, is dat de onverdeelde aandacht voor de Heer? Of als de tabernakel in het midden staat, is die dan ook het midden van mijn agenda? Ja, dan moet die ook het midden van mijn agenda zijn. Want zo is dat toch? U kan best met uw vrouw in de tuin aan het werk zijn en met haar praten. En dat kan heel goed. Maar toch, wanneer is er het echte, echte contact? Als je eens even niets te doen hebt en elkaar in de ogen kan zien, toch? Nou, die tijd met de Heer, natuurlijk. U kan met hem tot hem bidden terwijl u aan het werk bent, omdat u met iets zit. En dat mag en dat is goed. Nehemia deed dat ook. Maar Nehemia deed dat in verbinding met dat uitgebreide gebed waarop hij op zijn knieën lag. En zijn hart uitstortte voor de Heer. Nou, die momenten. Krijgt de Heer ook op bepaalde momenten de ongedeelde aandacht van mijn ziel. Het is Gods opdracht. Spreek tot de kinderen van Israël. Ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Wat in het midden staat is belangrijk. En het contact met de heilige God in zijn genade is kostbaar voor de gelovigen. En dat kostbare wordt ernstig bedreigd door de druk van de tijd, door de veelheid in onze agenda's en de zoveel bezigheden die op ons afkomen. En voor heel veel dingen hoeven we geen tijd vrij te maken, dat gaat gewoon vanzelf, toch? Dan gaat hij, ja, ik moet dit doen, moet dat doen, moet zus doen, ja, daar moet ik tijd voor maken. En daar zie je dat ook na ontvangen genade je altijd nog die oude mens hebt die nooit en te nimmer tijd wil maken voor God en goddelijke zaken. Dat zit er helemaal in. Die nieuwe mens wil het wel en dat wordt die strijd. En dan wordt het een strijd om ook in je agenda dingen vrij te houden voor de omgang met God. Zo goed als u een afspraak kunt maken voor een vergadering op uw werk. Zo goed als je een afspraak kunt maken met vrienden om ergens naartoe te gaan. Zo goed als je mensen kunt uitnodigen en het noteert in je agenda. Zo goed kunnen we toch ook een afspraak maken, ik zeg het maar heel menselijk, maar een afspraak maken met God. Doet u dat? Doe jij dat? En niet alleen aan de randen van de dag, even snel bidden als je wakker wordt, even snel bidden als je gaat slapen en dan bij de vijfde regel van je gebed eigenlijk al in slaap vallen. God wil in het midden wonen. En dat heeft alles te maken met Gods eer. En weet je wat het wonder is? God denkt aan alles. Als hij bekend maakt dat hij bij dat volk wil wonen, dan denkt hij aan de plek die er daarvoor nodig is. Maar dan ook maakt hij door zijn geest de mensen van harte gewillig en bereid om voor hem te leven. Dan werkt hij met zijn geest in de harten van mensen het verlangen. Psalm 84 hebben we gezongen, toch? Dat mensen met een jaloerse blik, een heilig jaloerse blik, naar een musje kunnen kijken die daar zo hipt in het voorhof. Of naar het zwaluwnestje daar in de hoek van het dak. En zegt, die vogeltjes zijn bevoorrecht, die mogen hier altijd zijn. Ik zou dat ook wel willen. En God behandelt zijn bevrijde volk niet als slaven. Heb je dat gezien? Mooi is dat in vers 2. Zeg tot de kinderen Israëls dat zij voor mij een hefoffer nemen. Ja, dat is een opdracht. Maar dat is niet een opdracht in de vorm van de farao in Egypte die zegt wat dat volk moet doen en dan als slaven behandelt en de zweep eroverheen legt. Nee, er staat wat achter. Van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal. Ziet u, daar zoekt God naar. Hij is zo gewillig om in het midden van dat volk te wonen dat het een reactie oproept van gewilligheid om hem te dienen. Wiens hart hem gewillig maakt. Een gewillige gave zoekt God. Voor de bouw van de plaats waar hij te midden van dat volk wil wonen, vraagt God gewillige harten. En hij maakt gewillige harten. En ze zijn gewillig gemaakt. Als je in hoofdstuk 36 leest, het 2e tot het 7e vers, daar staat wat ze allemaal bij elkaar brachten. En op een gegeven moment moet er een bode door het leger heen gaan. Stop mensen, niet meer komen. Er is veel te veel. En al de vaklieden die kwamen melden aan Mozes en het volk moest tegengehouden worden. Want ze waren zo dankbaar, zo blij dat God in hun midden wilde wonen. Het was hen alles waard. Er was geen last om wat af te staan van de gaven die ze eerst van God hadden gekregen. Want zo was dat gegaan, toch? God had gezegd in Egypte, je moet naar je buren gaan en je moet goud en zilver en van alles en nog wat vragen. En ik maak dat die Egyptenaren het jullie geven zullen. En zo noemt de Bijbel het dan, zo beroofde Israël Egypte. En al die gaven, goud, zilver en al die dingen die genoemd worden, ze hadden het voor zichzelf mogen houden. God had het hen gegeven. Maar ze worden gewillig gemaakt als ze zien de liefde van God die bij hen wil wonen. En dan geven ze van wat God hen gegeven heeft. En ze geven het beste, goud en zilver en koper en edelstenen, kostbare stoffen, specerijen. Nou, we hebben het allemaal gelezen. En uitgenomen de edelstenen en al die specerijen. Heeft iemand wel eens proberen te becijferen wat het ongeveer geweest is. Maar ze hebben op die ene dag ongeveer 7 miljoen euro bij elkaar gebracht. Zo gewillig waren ze. En ze wilden nog wel meer weggeven. Want het gaat om God. En om zijn eer. Om de God die mij verlost heeft. Om de God die mij genadig is in het offer van het lam van Pasen. Zegt het Nieuwe Testament daar iets over? Ja, het Nieuwe Testament zegt daar ook iets over. De Heilige Geest geeft Paulus aan dat hij moet schrijven in 1 Korinthe 16. Dat de Korintiërs elke eerste dag van de week iets weg moeten leggen voor de Heer en zijn dienst. Dat betekent dat ze hun loon net gekregen hebben. Dat ze het niet eerst helemaal opmaken en dan aan het eind van de week eens kijken wat er overblijft, wat voor restanten. Maar aan het begin. En als je dat naar vandaag toetrekt, velen van ons krijgen hun loon 1 keer in de maand. Op het moment dat je het loon krijgt, dan zegt de Heer, leg iets weg voor mij en mijn dienst. Niet aan het eind van de maand, als je misschien nog wat restjes overhoudt of misschien niet eens meer. Vanuit die gewilligheid. En dan gaat geen zweep over de gemeente om de portemonnee te trekken. Helemaal niet. God heeft de blijmoedige gever lief. En daarom zegt Paulus dat die gaven maar niet in gierigheid gegeven moeten worden. Dat je eigenlijk met pijn in je hart je hand in het collectezakje doet of je handtekening zet of je code invult als je iets overmaakt voor de kerk. Dat je zegt, het moet niks. Je moet zo geven dat het past bij Christus die alles gaf voor u, voor jou. En dan is die weduwe die 2 penninkjes in het offerblok laat vallen, is haar gave veel meer waard in Gods ogen dan die rijke die uit zijn zak met goud er eentje ingooit. Het moet passen bij Christus. Wie Christus voor u is, laat daar uw gave bij aansluiten. En dan gaat niemand zeggen hoeveel dat precies moet zijn. Want God maakt harten gewillig. En niet alleen materiaal was er voor de tabernakel nodig, er was ook inzet nodig. Dat is ook nog zo'n punt. Bezaliel en Aholiab werden de opzichters van dat werk. Twee bijzondere kunstenaars die door de Heilige Geest begenadigd waren met veel gaven. Maar ook alle mannen die kunstvaardig waren, alle kunstvaardige vrouwen helpen mee. En daar staat het weer, kan u het zien in Exodus 35. Het hart, waar het hart hen daartoe bewoog. Waar de wederliefde in het hart is om mee te werken in de dienst van God, in het koninkrijk van God, in de woning van God. Misschien zegt iemand, ja, maar ik kan niks. Nou, dat is niet waar. God kan iedereen gebruiken. En dan is het ook wel weer mooi als je ziet dat die ene, Bezaliel, die komt uit de stam van Juda. Dat is de stam die als eerste optrekt als ze weer verder gaan. En Aholiab komt uit de stam van Dan. En Dan is de laatste stam die optrekt als ze verder trekken. Zie je? Uit de eerste en de laatste stam kan God mensen gebruiken in dienst van zijn koninkrijk. En dan kiest God het zelf uit. Het was niet Mozes die zei, laat mij dat volk maar leiden. Het was niet Aaron die zei, laat mij maar priester worden. God kiest uit naar de mate en de gaven waarmee hij van zijn geest uitdeelt. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, zegt Paulus. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, schrijft hij. God wil bekwaam maken. En als uw of jouw hart dringt om de Heere te dienen in liefde, nou zeg het maar. Vraag het maar, Heere, geeft u mij een plaats, wilt u mij inzetten in uw koninkrijk op de plek waar u het beste vindt. En je mag het ook biddend best wel zeggen. Heer, ik zou eigenlijk wel dat of dat in het koninkrijk willen doen. En dan mag je het ook best nog wel tegen de kerkenraad zeggen. Ik zou eigenlijk best wel graag iets met de kinderen willen doen. Of ik denk dat ik dit wel zou kunnen betekenen in de gemeente. Is er iets waar ik kan meehelpen opbouwen? Want het gaat in die gelijkenissen van de talenten en de ponden niet om hoeveel u gekregen hebt van die talenten en ponden. Maar hoe je ermee omgegaan bent. Wat heb je met die ene gedaan? En dan is het goed om te zien naar de Heer Jezus opnieuw. Hij kwam niet om geld of materiële dingen te geven. Hij kwam om zichzelf te geven. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik vind er vreugde in, Heere, mijn God, om uw welbehagen te doen. De wil van zijn vader was als voedsel voor hem. En God gaf in Christus geen afgeperste gift. En Christus gaf toen hij zichzelf overgaf geen afgeroomde gift. Hij gaf zichzelf als een overvloedige gave. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus, dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was, opdat u in uw armoede rijk zou worden in hem. En hij leefde nooit voor zichzelf. Hij leefde nooit voor zijn eigen gemak en voor zijn eigen plezier. Hij leefde niet om zich rijkdom te vergaren. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op kan leggen. Al was hij de schepper van hemel en aarde, kon hij alles bezitten. Hij wilde het niet, hij gaf zich. En als je hem zo ziet, en als je hem zo ziet tot op het kruis, waar hij zelfs zijn leven aflegt voor de zijnen. En hem zo ziet schenken alles wat hij heeft. Nou, raakt dat je hart dan niet? Dat je in liefde, wederliefde bewogen wordt tot hem. Hij gaf 100% alle dagen. Hij was het ware offerlam, God. Hij was dat ware hefoffer. Dat opgeheven werd en getoond werd aan God. En God heeft hem gekeurd en gezegd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En toen ging hij heen om als het lam Gods als een slachtoffer geofferd te worden. Dat is één en al goddelijke liefde geweest. Waarom? Om een plaats te maken te midden van een zondig en overtredig volk. Om bij hen te wonen en om hen in het beloofde land te brengen. Nou, als dat toch je hart niet raakt. In liefde tot hem bewogen te worden. Wat een bereidwilligheid. Straalt er dan iets van die bereidwilligheid en gewilligheid dan ook uit in ons leven? Ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn Heer en Heiland. Nou, dan straalt er ook iets uit van zijn bereidheid om te dienen, toch? Zegt Paulus het toch? Ik roep u op. door de ontfermingen, de barmhartigheden van God, Romeinen 12. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, uw redelijke godsdienst. Dat je hart zo gedrongen wordt om jezelf in dienst te stellen van de Heere. Als dat zo is, dan is dat zuiver genade. Want zo is ons hart van nature niet. Zo was dat volk van Israël van nature niet. Mozes zegt het ook een keer, u zei een hardnekkig volk. Het is een lastig volk, heren. Harde harten hebben ze. En de Heer Jezus heeft het bevestigd en gezegd, ja, die scheidbrief, dat was niet omdat God dat zo goed vond, maar vanwege de hardheid van uw harten. En toch, ondanks die harde harten van nature, wil God daar wonen. En plaats voor zichzelf maken. En dat kon alleen maar omdat in die tabernakel nog voorwerpen kwamen te staan. Het koperen brandofferaltaar. Waar verzoening gedaan werd over die hardheid van het hart. De bediening van de verzoening. Te midden van een zondig volk. Er zijn nog zoveel lessen te leren uit die tabernakel. En de Heere geven dat we daar nog tijd voor krijgen. Maar het feit dat God wil en de plaats aanwijst en zijn eer bedoelt in het leven van een zondig volk, is ook deze verkondiging van morgen. Dat er nog genade is. Als hier iemand zit met een hart dat eigenlijk niet bewogen is hierdoor. Met een hart dat niet in liefde ontstoken is voor deze koning. Die alles over heeft voor verloren mensen. Bij een hart dat niet aangeraakt wordt bij het zien van al die vrijwillige gaven die hij gegeven heeft. Om een volk te redden, te leiden en thuis te brengen. Dan is er nog de roep van de tabernakel. Bekeer u en kom in de voorhof. Kom tot dat brandofferaltaar wat daar staat om verzoening te doen over uw zonde. Kom tot bekering en geloof zijn heil en troostrijk woord. En zie op dat gewillige offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht. Er is nog genade voor harde harten. Zoek de Heere in uw gebeden dat hij die genade wil schenken. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En dan komen er toch mensen. Gewillig gemaakt. Dan is de prediking van het evangelie ook vanmorgen niet zonder hoop. Al zitten hier misschien mensen met een hart en een koud hart in de dienst van de Heere. Dan is het niet tegen dovemans oren gesproken. Want de geest wil het in het hart leggen dat er vernieuwing komt en de dingen gerangschikt worden. En dan bouwen die Israëlieten gewillig. Die tabernakel, ze geven, ze werken eraan en ze maken het naar de wil van God. Precies zoals hij het gezegd heeft. Naar het idee wat hij aan Mozes gaat tonen. Want hij weet alleen hoe die tabernakel eruit moet zien, toch? Alleen God weet hoe die tabernakel aan die twee voorwaarden kan voldoen. En daar ligt straks het vervolg voor de prediking natuurlijk, dat snapt u. Maar die twee voorwaarden waaraan die tabernakel moet voldoen, het moet een plek zijn waar de bediening van de verzoening kan plaatsvinden. En het moet een plek zijn waar het getuigenis van zijn zoon zichtbaar wordt. En waar het Nieuwe Testament zijn licht over gaat geven. En ziet u, dan komen ze niet alleen maar met gewillige gaven. Dan komen ze niet alleen maar om gehoorzaam te zijn aan de opdracht. Maar dan komen ze ook om het zo te maken zoals God het precies wil. En dat zegt iets over hun bekwaamheid. Maar die beide zijn gaven van Gods genade. Gehoorzaamheid, gewilligheid en bekwaamheid. Dus dat spreekt alles van de genade van God die zijn volk uitleidt, zijn volk behoedt en beschermt en bij zich neemt en thuis brengt. God voorziet erin. En dan zegt Ezechiël later, ja, dat is toch wel heel duidelijk geworden. Als God erin voorziet, In materialen, in mensen die het kunnen maken en mensen die het willen maken. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Dan had hij dit nooit als opdracht gegeven, toch? Als hij er behagen in had gehad zondaren om te laten komen, had hij nooit het idee van de tabernakel bekendgemaakt aan Mozes. Maar hierin vind ik vreugde, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. En daarom maakt God gewillig om te geven dat die tabernakel er kan komen. En geeft die gaven dat die ook gemaakt kan worden. En geeft die mensen die ook willen dienen. Bekeer u. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Dan voorziet God ook in alles wat de gemeenschap met hem mogelijk maakt. En dan zingt David het in Psalm 86, Heer, u bent immers goed. U bent mild om te vergeven, rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Dat leeft in het hart van God. Daarom die tabernakel, daarom straks die tempel. Daarom het uitstorten van de Heilige Geest om in de harten van mensen te komen en hun lichamen te maken tot een woning Gods. Merkt u? Hoe graag God wil wonen in het midden van ons. En de vertrouwelijke omgang zoekt met u en jou en mij. En merk op dat hij dan ook wil voorzien in alles wat dat mogelijk maakt voor een zondaar. Hij voorziet zelfs in het verlangen om je binnenkamer in te gaan en hem te zoeken in het gebed. Hij voorziet zelfs in zichzelf om alles te geven wat een verloren zondaar nodig heeft om een kind van God te worden. God zoekt die omgang met een ieder van u, jou en mij. En hij roept ons tot die verborgen omgang met hem. Hij zocht David en hij vond hem. En David ging het beantwoorden met die psalm. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, u zegt, zoek door gebed mijn aangezicht. Dat is de roep van God. Zoek mijn aangezicht. Zalig als je het dan ook met David verder mee kan zingen. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, we komen voor uw aangezicht ook aan het einde van deze dienst. En we bidden of u uw eigen woord, waarin u wel opdracht geeft, maar tegelijkertijd in die opdracht ook de genade schenkt om te doen en te kunnen doen wat u zegt. We bidden of u daar uw zegen ook over wil geven. Zoals u dat deed toen en daar in de woestijn. Mensen gewillig maakte om te leven voor uw aangezicht. En dat was alles te danken aan uw wil. En aan de plaats die u aanwees, die u toe zou komen. En dat u dan ook de gewilligheid geeft. Uw werk. Heere, behoud dat in het leven. Ook in onze gemeente. En we bidden u of u ons getrouw wil maken. Als ambtsdrager, als dienaar van het woord. Om steeds Christus in het middelpunt te laten staan. Want om u gaat het, Heer Jezus. Om uw persoon, om uw werk, om uw gave. En wilt u er steeds ook zorg voor dragen, Heere, dat uw eigen zoon verheerlijkt wordt in het midden van de gemeente. En dat we als gemeente op hem gericht mogen zijn. En aan hem verbonden zijn door een waar geloof. In een weg van dagelijkse bekering hem volgen. In de weg van de omgang met u dagelijks vertrouwen. O Heer, we hoeven u niet de weg voor te schrijven die u met ons moet gaan. U zegt het ons. Maar wij bidden u in navolging daarvan of u dat ook zo in ons leven dan wil uitwerken. Bij jong en bij oud. Geef uw zegen, Heer, over het verdere van deze dag. We mogen elkaar straks nog een ogenblik ontmoeten. Heer, wilt u daar ook uw zegen over geven en daar de gesprekken leiden? Maar ook aan de middag van deze dag, als we weer samen mogen komen rondom uw woord. Heer, dat we ook dan, en dan ook in het bijzonder, wat u uit de hemel aan hemelse gaven wil uitdelen. Dat we ons dan mogen zetten onder die bediening. En beregen ons dan, Heer, met gaven van boven. Tot uw eer. Tot ons heil. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Vergeef al het zondige en gebrekkige van onze kant. Dat ons altijd aankleeft. Verzoen het. En hoor ons gebed om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Zoveel gewilligheid en genade van de Heere past het antwoord. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis. Het eerste vers van Psalm 138. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.